Ja, u zult misschien denken, alweer de brief aan de Filippenzen. Kees heeft er al 2 keer over gesproken. We hebben van de zomer daar uitgebreid stilgestaan. En ik moet u eerlijk zeggen, het was ook niet mijn bedoeling, maar het kwam er toch van. Ja, zo gebeuren die dingen wel eens, hè. Dus ik denk, misschien ook is het een goede zaak om het jaarthema waarin dat in de brief aan de Filippenzen staat, om daar ook mee af te sluiten aan het eind van dit jaar. En ik heb een stukje gekozen waarin ja, 3 dingen staan die me opvielen. En een van de belangrijkste dingen is dat we moeten beseffen en mogen beseffen dat God het wel eens anders doet dan dat wij willen. En dan is maar de vraag of we dat ook van harte accepteren. Het gaat over gezindheid een beetje, het meeleven, hè, van de Filippenzen met Paulus. En het gaat ook over trouw en dienstbetoon. En de Filippenzen die halen 2 keer aan de omstandigheden waarin Paulus verkeert. En ik heb net voorgelezen de omstandigheden waarin wij zelf kunnen verkeren. En misschien zit u hier met vragen in uw hart. Misschien zit u hier met verdriet. Maar misschien zit u hier ook met blijdschap. Alles kan zo in ons midden plaatsvinden. En ik denk dat het goed is om, voor we aan die dingen beginnen, om erover na te denken uit Gods woord, om zijn leiding erover te vragen. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we nu een moment hebben waarin we uw woord mogen opendoen. We danken u dat we daaruit mogen leren, daaruit met elkaar verbonden mogen zijn, door uw geest die in ons is, met u verbonden. Mogen weten dat u ons kent, van binnen en van buiten, en veel beter dan we onszelf kennen. Dat u weet wat wij belangrijk vinden en dank u wel dat u ons bekend gaat maken wat u belangrijk vindt. Dank u wel, Vader, dat we gemeente mogen zijn. Bij u betrokken, bij elkaar betrokken, wetend dat u alle dingen leidt naar uw wil. Weten dat u onze gevoelens kent en onze gevoeligheden, ons zitten en ons staan. Dank u wel, Vader, dat u dwars door alles heen uw weg gaat met de wereld, maar ook met ons, ieder persoon. En dank u wel dat we perfect passen in dat geweldige plan van u, want u heeft voor ons allen een bijzonder plekje voorbereid. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, die omstandigheden en die omstandigheden van Paulus, die waren natuurlijk niet geweldig, want hij zat gevangen in Rome. En zij lijden met hem mee. Dat is een betrokkenheid van die Filippenzen, waarin ze hun gezindheid, waar deze brief toch over gaat, bekend maakten. Ja, die waren er vroeger niet. Die sirenes en zo. En toch was er veel lijden. En dat moesten ze met elkaar, moesten ze dat dragen. En wat gebeurde er nou? En dat was eigenlijk, vond ik, heel bijzonder om te lezen. He, er staat letterlijk. In Filippenzen 4 vers 10. En ik nu verheugde me in grote mate in dat jullie eindelijk eens openbloeiden. Niet je belangstelling kon tonen, van ik stuurde ze een kaartje en zo, weet je wel. Nee, open bloeide. Het was een hartenzaak. Ze bloeide open in het gezind zijn jegens Paulus. En dat ze met hem verbonden waren, dat kan je in het begin van de brief al heel een beetje lezen. Er staat, met vreugde doet Paulus de smeekbeden vanwege jullie bijdrage. En dan gaat het over die Filippenzen. Aan het evangelie. Vanaf de eerste dag tot nu toe. Ze stonden in dienstbetoon. Ze droegen bij aan dat evangelie. Maar ze waren ook bij hem betrokken. Persoonlijk. Omdat jullie, staat er, vanaf de eerste dag tot nu toe. Omdat jullie allen die mij in het hart hebben. Nou, als je iemand in je hart hebt. Hè, als je net getrouwd bent. Dan is dat wel duidelijk. Maar op een gegeven moment wordt je kringetje breder. En wordt je betrokkenheid groter. En dan zou het goed zijn om elkaar in het hart te hebben. Nou, die Filippenzen hadden Paulus in het hart. Zowel in mijn boeien, zegt hij, als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Twee zaken waren er gaande. Liefde, betrokkenheid en dienstbetoon. Nou, en dat zijn de twee grote thema's in deze brief. Lijden en dienstbetoon. En Gods wegen zijn dan ook heel anders dan onze wegen. Want wij willen van lijden niet zo graag weten. Wij willen daarvan weg. Maar als we naar Paulus' carrière, mag ik het zo zeggen, als de evangelist voor de heidenvolken, als we daar naar kijken, wat zien we dan? Alleen maar lijden. De dingen waren wel veranderd, want de Filippenzen kenden hem nog van vroeger, toen hij daar was, en toen werd hij in de gevangenis gesloten. In het midden, in het donker, in de kerker, in het blok gesloten. En toen kwam er een aardbeving. Wat een geweldige God. Die gaf een aardbeving en alles ging los. En hij kon zo naar buiten enzovoort. U kent het verhaal. Nou, hij liep niet gauw weg. Hij bleef natuurlijk wachten op het juiste moment. Maar dat was een God. Die deed nog eens wat. En nu? Nu zit hij in een gevangenis in Rome. Misschien wel het centrum van de vijandschap. Tegenover Jezus. Waren het niet de Romeinse soldaten die onze Heer gekruisigd hadden? Was het niet zo dat daar een afgodencultus was? Was het niet zo dat de keizer de oppergod was? En daar zat hij dan gevangen. Hadden ze daarom zo bijgedragen aan het evangelie om hem daar gevangen te laten zitten? Ze waren, ik denk dat ze ook een beetje dachten van jongens, hoe moet dat nou? Had God dat niet een beetje beter kunnen regelen? Had die Paulus niet een mooie auto kunnen geven met luidsprekers bovenop en door de straten laten gaan? En zeggen van, Jezus is opgestaan. Zo zouden wij dat doen. God sluit hem op. God sluit hem op binnen in een gevangenis. Hij heeft daar een paar jaar gezeten. Hij mocht dan een huis huren. En misschien was dat een bijdrage van de Filippenzen. Dat hij dat huis kon huren, waardoor hij ietsje meer vrijheid had. En dan zag hij een soldaat staan. Een wacht. Ik heb dat eens nagekeken. Er staat letterlijk dat het woord geklonken heeft in het praetorium. Nou, ik dacht, wat is een praetorium? En dat kan twee dingen zijn. Dat kan iets te betekenen hebben met het hof, met het paleis en zo van de keizer. Maar heel waarschijnlijk is het meer dat het de soldaten waren die hoorden bij de keizer. Dat was een speciale elite groep soldaten. En die bestond uit, ik denk, ongeveer 9000 soldaten. En die waren gelegen buiten Rome. Maar er waren altijd drie cohorten, zo heette dat. Mooi woord, cohorten. Ze trokken op in cohorten. Nou, drie cohorten en dat waren ongeveer tussen de 1500 en de 3000 soldaten die altijd hun taken deden in Rome. En één van die soldaten was degene die de wacht hield bij Paulus. En Paulus kon toen bekendmaken aan de Filippenzen. Ja, jullie zijn misschien wel verdrietig dat ik gevangen zit. En jullie lijden met me mee en daar ben ik blij om. Dat jullie zo met me verbonden zijn. Maar weet, het evangelie is niet gevangen. Ik zit hier en ik kan het evangelie bekendmaken aan het praetorium, aan die soldaten. En als je in vers 4, vers 22 leest, dan staat er ook nog, en aan de huishouding van de keizer. Hij kon dat evangelie kwijt aan een van die soldaten, en hij had de vrijheid om ook broeders te ontvangen enzovoort. Maar hij kon ook, zo'n soldaat staat hij dan de hele dag. En hij had geen puzzelboekje bij de hand, zo van 1000 puzzels enzovoort, en kruiswoordraadsels en hoe al die dingen heten. Dus op een gegeven moment, misschien heeft Paulus wel tegen gezegd van, joh, heb ik nou zin of zo, een kopje koffie? Nou, en zo kom je met elkaar aan de praat. En misschien heeft Paulus hem wel verteld van het evangelie. En een week later was er een andere praetoriaan, zal ik maar zeggen, die daar de wacht moest houden. En misschien had hij ook geen puzzelboek. En Paulus, die kon zijn mond niet houden. Wij hebben het moeilijk om onze mond open te doen soms, althans over het evangelie. Maar Paulus kon zijn mond niet houden. En zo werd het evangelie bekend onder die soldaten van dat praetorium. Van die praetoriaanse wacht. En wat deden die soldaten? Die gingen er ook wel eens op uit. Ja, niet om te kamperen, maar gewoon te vechten. Nou, en dat is zo gek. Nou, zou het best kunnen zijn dat die soldaten, waar speciale soort rijkswegen voor aangelegd waren door het hele Rijk, dat die dat woord meenamen. En dat het woord op die manier ook snelle voortgang had. Dat die soldaten de verspreiders waren van het evangelie. Dat zou best kunnen. Van heb je het al gehoord, die zit daar gevangen. En die vertelt zulke nieuwe dingen. En hij zegt eigenlijk dat de keizer niet God is, maar dat een andere God is. Maar hij zegt het zo lief, dat de keizer er geen hekel aan heeft. En misschien dat zo, dat evangelie bekend werd. En zo via de heerbanen van het Romeinse Rijk naar buiten gebracht werd. En Paulus zegt, ik mag zelfs het evangelie vrijmoedig verkondigen. En dat gaf de broeders moed om dat ook te doen. In Rome en misschien ook wel daarbuiten. God doet de dingen wel eens anders dan wij denken. In plaats van Paulus gevangen te zetten, waardoor het woord gevangen gehouden wordt, wordt het verbreid over het hele Rijk. En ook hebben wij het tot ons gekregen, omdat hij daar gevangen zat. Fantastisch toch? Het is ook een beeld, misschien, van de omkeer. Hè? Die gevangenschap in Filippi, waarbij de gevangenis openging en die aardbeving er was. Gericht op aardse dingen nog. En nu, gevangenschap in Rome, zonder bevrijding. Maar het evangelie is vrij. En dan gaat het niet meer om aardse dingen, gaat het om hemelse dingen. Die in dat evangelie bekendgemaakt worden. Die Filippenzen. Die waren betrokken bij Paulus. Letterlijk staat er zoiets van samen emotieën, staat er letterlijk. Samen emotieën. Nou, emotie, dat komt uit je hart ook, hè. En dat samen, met hem verbonden in een gevoel, in een gezindheid, in een emotie. En Kees zei 2 weken geleden, of was het 3 weken geleden, ik weet het niet meer. Ik was toen niet hier. Ik had toen andere verplichtingen. Maar ik heb die dienst heb ik op de video of op de internet nagekeken. En Kees zei toen iets. De Efezebrief gaat over eenheid van geest. En de Filippenzenbrief voegt daaraan toe de eenheid van ziel. Eenheid van geest, één doop enzovoort. U kent dat wel. En hier is het. Eenheid van ziel. Het samen emotie. En dat mogen wij ook hebben met elkaar. Het samen emotie. Als ik die namen voorlees, dan denken we eraan terug. Doen we voorbeden. En als ik denk aan familie Kramer in Australië. Aan Monique, die overleden is. Een ongeluk. Aan Fred. Ja, dan is er een soort van samen emotie. En ik ben veel te weinig betrokken bij die man, want ik heb hem maar een enkele keer een e-mailtje gestuurd. En je krijgt gelijk antwoord terug. Dus die verbondenheid is zo belangrijk. Hebben we die samen emotie? Wij hebben in de gemeente ook dingen georganiseerd. En dat is misschien samen organiseren. Maar zit er ook samen emotie bij? We hebben het georganiseerd dat de zieken bezocht worden. En is het dan zo van, oh, het wordt al gedaan, ik ga niet meer? Of is er die samen emotie dat je zegt, ja, maar ik wil hem of haar persoonlijk spreken. Niet via een vertegenwoordiging van. Dat is geweldig hoor, dat mensen die taak op zich nemen. Maar we hebben daarin ook zelf een eigen taak. Een eigen emotie. Kunnen we dat opbrengen? Willen we dat? Durven we dat? Samen emotie, eenheid van ziel en ook eenheid van dienstbetoon. Nou ja, die jongens die gisteren zo een aantal uren bezig zijn geweest om die spiekertjes op te hangen. Dat is fantastisch. En ze hebben niet alleen die spiekertjes opgehangen, ook de geluidsinstallatie geïnstalleerd. Het geluid is een beetje beter dan vorige keer, of niet? Ja, toch? Nou, het gebeurt allemaal. Ja, het is dat Hans het zei. Anders had u gedacht van, nou, die installatie hebben zeker het knopje goed gezet eindelijk. Nee, dat is onze eigen oude installatie die heel lang geïnstalleerd moest worden. Daar zaken die gebeuren, dienstbetoon. Er zijn zoveel dingen in dienstbetoon die we niet in de gaten hebben. Nou, in de tijd van Paulus was er verdrukking, was er lijden. En misschien kan je zeggen, in die tijd was er veel meer ook lichamelijk lijden. He, Paulus die heeft zo ontzettend veel dingen meegemaakt. Bent u wel eens gegezeld? Nee? Nou ja, ik vroeger wel. Kreeg ik met de mat te kloppen van mijn moeder. He, ja. Maar dat was niet vanwege het evangelie hoor. Dat was omdat ik andere dingen deed. Nou goed, in ieder geval. We zijn nooit gegezeld vanwege het evangelie. Wel is er natuurlijk ook wel wat geestelijk lijden en psychisch en ziels lijden. Ook bij Paulus. Lichamelijk, geestelijk en ziels. Was Paulus continu onder de verdrukking. Iedereen in Azië heeft me verlaten. Zo, dan ben je dan. Hoeveel jaar van zijn leven is hij niet bezig geweest? Iedereen in Azië heeft me verlaten. Dank u, Heer, zal uw bedoeling zijn. Dat was Paulus. En als hij daar in een moeras lag, ik geloof, 48 uur in een moeras. Ja, op open zee staat er in de MBG. Nee, hij lag in een moeras, waar al die muggen, moet je denken, en al dat ongedierte dat daar in de moer, de anaconda's die zitten in moerassen, zal ik maar zeggen, en maar ook de kleine waterslangetjes. En in een moeras heeft hij gelegen, 48 uur. Nou, zo'n soldaat van de garde, die zou dat niet eens volhouden. En God staat toe dat Paulus daar ligt, zoveel uur in de moeras. En hij liet hem niet verdrinken, maar dat hadden we nog nodig om in de toekomst verder evangelie te verkondigen. God laat al die dingen toe. En waarom? Waarom is dat lijden bij Paulus en waarom is dat lijden ook in ons leven? Bij ons is het meer psychisch lijden of geestelijk lijden. Lijden voor de Heer, lijden voor het evangelie. Wanneer je familie zegt van, joh, je zit bij een secte of zo, weet je. Ze zeggen allemaal gekke dingen natuurlijk. Zelf komen ze alleen maar 2 keer per jaar in de kerk, met kerst en misschien eerst in de kerstnaaldienst. En jij zit bij een secte, zeggen ze. Ze hebben het woord nauwelijks open gehad. Ze willen niet kijken. Nou, dat is nou ons lijden. Als ik spreek met mensen die het aan de familie willen vertellen. Nou ja, heb je niet wat anders om over te praten? Vertel eens, hoe zit het dan? En dan gaan ze lachen en dan zeggen, ja, dat kan toch. Nou, dat is ook lijden, wat we meemaken vanwege het evangelie. Maar daar heb je verdriet van. Toen we het pas hoorden, we zouden het wel uit willen. Ja, ik heb broeders die over de dijk gingen en die aanbelden van, de hel bestaat niet. Nou, bestaat wel. Boem, deur dicht. En jij komt erin, zeiden ze er nog even gaan wachten aan. Nou, dat was ook niet zo erg, want wij wisten dat hij niet bestond. Maar toch, dat was toch verdriet dat je dat niet kon delen. Vervolging door mensen, door ongelovige mensen, maakte Paulus mee in Filippi. Zijn eigen broeders naar het vlees, de Joden, die bezorgden nog behoorlijk last. Nou ja, dat doen onze familieleden soms ook, moet ik zeggen. Dat is allemaal niet zo vreemd, dat maken wij ook mee, maar een heel klein beetje. Maar lijden voor het evangelie en dan niet boos worden, hè? En dan niet boos worden. Maar dan beseffen dat God ook die dingen in zijn hand heeft. Een gesloten deur is ook een deur. Weet je dat een deur is die een keer open gaat? Elke deur die dicht zit, daar moet je van blij zijn. Dat is ook een deur die ooit eens open gaat. Ook God zal dat, de harten achter die deur bereiken. Allerlei gevaren die loerden. En wat zegt Paulus? Ik verheug me in grote mate in de Heer dat jullie eindelijk weer openbloeiden. Dat lijden en zijn gevangenschap maakte het mogelijk voor hen om open te bloeien in hun liefde en hun gezindheid tegen hem. Ze hadden de gelegenheid niet gehad, maar nu hadden ze volop de gelegenheid. En ze hebben hem misschien wel 2 jaar lang ondersteund om dat huis te kunnen huren. 2 jaar lang ondersteund. Om de voortzetting van het evangelie mogelijk te maken. En wat denk je? Ze waren zelfs zo blij toen ze hoorden dat het evangelie niet gevangen genomen was. Maar dat het evangelie, wat vorige week klonk, in die vogels. die vrijheid had van de vogels die wegvlogen van de aarde. Paulus heeft beseft dat alles wat hij meemaakte, dat dat lessen waren om tevredenheid te leren. Wij zouden ontevreden worden misschien, maar Paulus, die leerde uit al die tegenslagen, uit al die verdrukkingen, uit al dat lijden, uit dat liggen in dat moeras. Nou, dan heb je wel tijd om na te denken. Hè? Dat is ook weer zo, als je 48 uur in het moeras ligt, dan heb je wel tijd om na te denken. Maar niet om boos te worden. Misschien heeft hij gebeden, God, waartoe? Waarom ben ik hier? Ik kan toch tegen de anacondas geen evangelie prediken? Nee, maar het was voor de toekomst. Het was voor de toekomst, dat lijden was voor de toekomst. Paulus die heeft één ding geleerd. Tevredenheid. Want hij zegt hè, in vers 11, want ik leerde tevreden zijn, te zijn met waarin ik ben. En dan geef ik nou op met mijn omstandigheden. Waarin ik ben. In alles waarin hij was, leerde hij tevreden te zijn. Onafhankelijk van de heersende omstandigheden was hij tevreden. Er zit het woord vrede in, hè. Hij zegt, ik weet ook wat het is om verootmoedigd gemaakt te worden. Verootmoedigd gemaakt te worden. Hè, klein zijn. Nul moed hebben. Maar ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In alles en onder allen, hè, dat zijn twee aparte zaken, ben ik ingewijd. Hij is ingewijd. Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft het meegemaakt niet van horen zeggen, maar hij heeft het meegemaakt van er doorheen gaan. Stel je voor, God had zijn plan toch al gemaakt voor de nederwerping van de wereld, dat hij alles in alles zou zijn. Nou, goed plan, zou je kunnen zeggen, als je mee had mogen plannen. Best plan, God, goed gedaan. Nou, maak het maar even af zo. Nee, God zegt, we moeten er doorheen. Ik kan het je wel vertellen, maar als je het niet meemaakt... Kinderen, die moeten meemaken. Oh, pa die zit een plankje op een plankje te timmeren. Oh, ik ook doen. En als hij dan op zijn duim slaat, wat heel goed gebeuren kan met zo'n een beetje gebrekkig motoriekje, dan maakt hij wat mee. En dan weet hij ook dat het moeilijk is om een plankje op een plankje te slaan. Met zo'n dikke grote hamer. Je moet dingen meemaken. Je moet lijden is er. Leert Paulus al. Om tevredenheid te leren. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Lijden om tevredenheid. Ja, lijden is er om tevredenheid te leren. Maar wij zijn geneigd om alles te trekken naar het nu. Nu moet het gebeuren. Hè? Nu moet het maximale. Nu moet het feest zijn. Terwijl het straks pas feest wordt. En nu zijn de voorbereidingen voor het feest aan de gang. Paulus leerde het om tevredenheid te leren. Hij was ingewijd. En hij was niet alleen maar ingewijd in lijden en in omstandigheden. Hij was ook ingewijd in al Gods plannen. In het geweldige plan van God. Dat hij tot ontwikkeling brengt. Waar het evangelie voor gebruikt wordt. Waar de dood van zijn zoon de basis van is. Want daardoor heeft God zich met ons verzoend. En met de wereld. De zonden van de wereld die weggenomen worden. Maar het moest wel gebeuren. De Heer Jezus had wel kunnen zeggen daar in Gethsemane, s'avonds, Vader, ik wil het wel, maar we weten toch dat het wel goed komt, laat het maar eventjes anders doen. Nee, het moet gebeuren, het moet door lijden heen, het moet door verdriet heen, maar het mag ook door vreugde heen. Als je hem dan maar niet vergeet. Maar God had vroeger, toen hij zijn plannen nog niet bekend gemaakt had, zoals wij die nu kennen, had hij, ja... Maar gedeeltelijke openbaringen gegeven. En niemand wist precies wat overkomt nu. Waar dient het voor? Wisten die Joden niet. Ze gingen maar voort. En ze hadden eigenlijk geen idee van wat de diepere bedoelingen waren. Ze kenden de Christus nog niet. En wij, aan ons is Gods plan volledig geopenbaard. Hij heeft het wel bekend. God heeft ons een kijkje achter de schermen gegeven. En... Hij heeft ons één ding gezegd, dat we nooit mogen vergeten. Dat hij alles doet samenwerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Voor hen die hij geroepen heeft. En u bent geroepen. En u mag hem lief hebben en u kunt hem lief hebben. Dat hij alles doet samenwerken. Ook heeft hij gezegd dat geen enkele beproeving zo ernstig zal zijn dat het bovenmenselijk is. En bovendien dat elke beproeving zin en doel heeft. Want hij geeft er een vervolg aan. Hij zal, hè, staat er, voor de uitkomst zorgen. Ja, niet de ontsnapping, maar het resultaat. Hij geeft er een vervolg aan, hij geeft er zin en doel aan. Wij hebben dat kijkje achter de schermen gekregen van God. Beseffen we wel hoe rijk we zijn? Wij zijn met Paulus, zijn wij ingewijd. En we kunnen alle gebeurtenissen van ons leven, kunnen we ergens een plaatsje geven in dat geweldige plan van God. En wanneer God onze omstandigheden zal aanpassen, gaan we dan mopperen? Gaan we dan zeggen van, nou, wat moet dat nou weer? En wat heb ik daar nou aan? En ik zat toch goed? Wij zijn tegen vernieuwing. Hoeveel moeite heeft het niet gekost om blij te zijn met een nieuwe zaal? Heel dichtbij. Ik heb weinig mensen gehoord die zeiden van, fantastisch, heel nieuw plekje, andere mensen naast me. Dat heb ik wel gehoord. Ja? Oh, dat heeft u ook gehoord. Ja, u heeft het natuurlijk niet zelf gezegd, maar u hoorde het anderen zeggen. En toen zei je gelijk van, nou meid, dat komt best goed. Ja, zo zou het ook kunnen gaan natuurlijk. Maar we hebben het altijd moeilijk wanneer God omstandigheden aanpast. Ik moet denken, televisie. Jongens, wat waren we blij. We mochten uitzenden via Rijnmond. En God heeft het weggenomen. Zijn we nou verdrietig? Ja, misschien wel. Misschien is het heel vervelend. Nou, ik denk van niet hoor, dat het heel vervelend. Dat kost een handel voor mijn geld. En wie bereikten we nou helemaal? De helft van Zuid-Holland. Nou, dat is nogal wat. Weet u, dat God de weg opende via internet, bereiken we de hele wereld mee en het kost niks. Nou ja, niks. Maar bij wijze van spreken. Dan denk ik, ja, God verandert omstandigheden. Maar hij verandert ze zo dat het het evangelie ten goede komt. En hij verandert in ons leven ook omstandigheden. En hij wil ons leren. Hij wil ons leren wat die Paulus geleerd heeft. En dan komt het op ons hart aan. Zijn we hem daar dankbaar voor? Voor de lessen die hij leert. Kunnen we ons daar met hart en ziel onderstellen? Kunnen we die tevredenheid die Paulus geleerd heeft, kunnen we die zelf ook leren? Kunnen we hem nazeggen van, in alles en onder alle ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd zijn. Nou, en u bent verzadigd, dit is net, ik wil niet over kerstfeest praten. Maar misschien hebt u wel erg lekker gegeten, dat kan best. Hè? We doen wel niet aan kerstfeest, maar wel aan lekker eten natuurlijk. In alles zijn we verzadigd. We hebben overvloed. Dat hoorde ik, iemand zei tegen me, het is nog nooit zo druk geweest in de winkel als gisteren. Nou, ik heb meelijden met de vrouwen onder ons die de boodschappen doen. Maar bij u is dat misschien niet zo, maar bij ons wel. Sander doet de boodschappen. Die hebben ook veel meer tijd. Nou, misschien u helpt mee sjouwen, gelukkig. Ja, ik moet nog zoveel leren. Ik moet zoveel leren. Maar ik leer ook dankbaarheid dat Sander het in de eentje doet. Dat mag je ook wel weten. Maar het is nog nooit zo druk geweest als afgelopen zaterdag. Wat crisis. Nou ja, goed, daar komen we wel achter als we volgende maand geld tekort komen. Maar we rommelen maar wat aan en we doen maar. En we hebben overvloed. En we gaan van overvloed naar overvloed. En van binnen hebben we geen overvloed vaak. Dat is dan jammer. Want het is ook een beetje vluchtgedrag, hè. Crisis? Nou, laat maar gaan we even gezellig nog. Nu is het salaris nog net binnen. Ja, een half of een hele maand extra. Laat maar lekker uitgeven. Even niet aan de crisis denken. Ja, dat is een beetje vluchtgedrag. We moeten niet vluchten voor problemen. We moeten niet vluchten voor lijden. We moeten er doorheen gaan. We moeten het aanpakken. Samen met onze Heer pakken we het aan. We gaan er doorheen en we leren ervan. In alles, zegt Paulus, en onder alle ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd zijn als om honger te hebben. Nou, ik weet niet. Hebben we wel eens echt honger gehad? Ja, mensen uit de oorlog misschien. Die kunnen zeggen, ik heb honger gehad. Maar de meesten van ons kennen dat niet meer. Zowel om overvloed te hebben als om gebrek te lijden. En we zijn ingewijd in Gods geweldige plan der eonen. waarin hij in ons leven specifiek uitwerking geeft, dat wij in dat plan van hem ons plaatsje kunnen vinden. Misschien. En ik hoop van harte dat het is en dat het zal groeien en dat het sterker zal worden. Dat we hem ook kunnen nazeggen. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Christus. Amen. Soms zingen we de liederen te lang.